Goedemorgen, broeders en zusters, gasten. Ik heet u allemaal van harte welkom hier in de kerk. En ook die met ons meeluistert op een andere plek of op een ander moment. Samen mogen we naar de Heere God toe gaan en luisteren naar zijn evangelie, voor hem zingen, samen bidden. En we wensen elkaar dan ook een heel gezegende dienst. We gaan samen lezen uit Lucas 18, vers 31 tot 43. Lucas 18, vanaf vers 31. Hij nam de 12 apart en zei tegen hen: we zijn nu op weg naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven zal men de mensenzoon laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegezeld zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem: Jezus uit Nazareth komt voorbij. Daarop riep de blinde: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Degene die voorop liepen snauwde hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. En toen deze voor hem stond, vroeg hij hem: wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde: Heer, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei: zie weer. Uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God. Tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente, gasten, ja, ik zei al even aan het begin van de dienst, het contrast kan haast niet groter zijn tussen die geslaagde jonge man, een vooraanstaand persoon, leidinggevend, jong en zeer rijk. En deze arme bedelaar, blind, helemaal onderaan de sociale ladder, heeft niets te vertellen, heeft niets in te brengen, kan eigenlijk nauwelijks deelnemen aan het leven. Ik stel me zo voor dat hij 's morgens ergens wordt neergezet door vrienden langs de weg. Ga daar maar zitten, vraag maar om een aalmoes aan de mensen. Dan kun je nog wat geld bij elkaar sprokkelen. Hopelijk is het genoeg voor je levensonderhoud. Wat een contrast tussen deze twee mensen. Maar de ontmoeting met de Heere Jezus Christus is wat ze met elkaar verbindt. En die ontmoetingen die vinden vlak na elkaar plaats. Lucas beschrijft eerst die ontmoeting met die rijke vooraanstaande jonge man, de Heere Jezus. Dan vertelt Lucas dat de Heere Jezus zijn leerlingen voorbereidt op zijn weg naar Jeruzalem, wat er allemaal zal gaan gebeuren. En het volgende moment is hij daar ineens, die blinde bedelaar, langs de weg. Dat zal dus niet voor niets zijn, dat zo dicht op elkaar die ontmoeting van de Heere Jezus met deze zo verschillende mensen wordt opgetekend in het evangelie. En ook nog eens dat dat in verband wordt gebracht met de weg die de Heere Jezus gaat naar het kruis. Zijn lijden en sterven voor deze wereld, voor onze zonden. Zijn gang naar Golgotha, waarvan we ook weten dat het gang is naar een open graf. En wat hij voor ons doet in zijn weg. Deze beide mannen hebben iets op het hart. Ze hebben Jezus iets te vragen. Vorige week hebben we stilgestaan bij die rijke jonge man die dat misschien ook op een heel zelfverzekerde manier aan de Heere Jezus vraagt: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven, om daar deel aan te krijgen? Goede meester, hij benoemt Jezus bij wat hij in hem gezien heeft, ontdekt heeft. En hij stelt een hele directe vraag: wat moet ik doen? Die blinde bedelaar, die vraagt ook iets aan Jezus. En ook de manier waarop hij dat vraagt, past ergens wel bij zijn positie. Hij roept Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Dat is wel een andere vraag. Het is ook een vraag vanuit een heel ander leven. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Spreekt wel veel geloof uit deze vraag. Alleen al de titel waarmee deze blinde bedelaar begint. Zoon van David, Jezus. Hij had het rumoer gehoord van die tocht die voorbij kwam. Jezus met heel veel mensen om hem heen. En als hij dan vraagt, wat is dat, wat gebeurt er? Dan wordt er tegen hem gezegd, Jezus van Nazareth komt voorbij. Jezus van Nazareth, ja, is gewoon een aanduiding van iemand die kennelijk wel bekend was. En zijn afkomst wordt nog even benoemd. Nazareth, ja, zo'n onbetekenend plaatsje ergens in het noorden van Israël. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Maar deze blinde bedelaar legt wel direct de link met wat hij toch al gelooft van die Jezus die voorbij komt. Zoon van David. Jezus van Nazareth, ja wacht even, dat kunnen jullie wel zo zeggen, maar ik geloof dat hij zoon van David genoemd mag worden, omdat hij die beloofde Messias is. Van de ouds beloofd, hij die komen zou om in het voetspoor van de grote koning David te treden, onze koning te zijn, van God gegeven. Die Messiaanse koning die herstel zal geven van heel ons bestaan als volk, als mens. En zo noemt hij hem, zoon van David. En dan Jezus. Niet met de focus op waar Jezus vandaan komt, Nazareth, dat onbetekenende dorpje. Maar Jezus als naam, God redt. De Heer redt. Dat is wel een belijdenis van deze man. Zoon van David, Jezus. En dan zijn vraag, heb medelijden met mij. Het is wel een indringende vraag, heb medelijden met mij. Het Griekse woordje dat ervoor gebruikt wordt, kent u misschien uit liederen. Kyrie eleison. Heer, ontferm u. De betekenis is, heb medelijden, ontferm u over mij in de pijn van mijn bestaan. In het verdriet dat ik in mijn leven draag. In het gebrokene van hoe ik moet leven. Heere God, ziet u het? Jezus, wilt u zich over mij ontfermen? Kyrie eleison. Het is ook het afgeleide Elios in barmhartigheid, hulp. En het wordt heel vaak ook gezegd door mensen die vanuit de bodem van hun leven naar Jezus toekomen en hem vragen, Heere, wilt u me helpen? Want ik kan zo niet verder. Dat vraagt deze blinde bedelaar. Een diep woord is dat, want het is een klacht uit de diepe nood van ons leven. En ergens misschien herkennen we dat ook allemaal. Wat een lading die vraag aan Jezus kan hebben. Als je het ook zelf aan hem vraagt. Heer, ontferm u over mij. Het erbarmen die uit de Matthäus Passion zal deze lijdenstijd ook weer opgevoerd worden. Ik weet niet of u het stuk kent, maar ik vind dat een van de meest indringende gedeelten uit de Matthäus Passion. Erbarmen die. Heb medelijden, mijn God, omwille van mijn tranen. Zie toch, hart en ogen wenen bitter om u. Het is ook een woord van vertrouwen. Een woord van vertrouwen op Jezus' macht en die belijdenis. U bent toch die zoon van David. U bent toch die Messias die komen zou. U bent, als ik nou aan iemand ontferming en barmhartigheid moet vragen, dan moet het toch bij u zijn, Heere Jezus Christus. Wie zou mij anders verlossen? Heb medelijden met mij. Het is een diepe vraag. Het is ergens ook een belofte. Een belofte van Jezus dat hij ook zo in ons leven wil zijn. Vol genade en barmhartigheid. Gelukkig de barmhartigen, zegt Jezus, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Er zit zelfs iets van wederkerigheid in. Het mag ook je verlangen zijn als mens om vanuit die barmhartigheid van de Heere God te leven. Kyrie eleison, Heer, ontferm u. Het is een diepe bede tot God. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is nogal logisch, hè, want het past ook wel bij iemand die zo op de bodem van zijn bestaan zit. Net zo goed als die vraag van die rijke jonge man van vorige week ook ergens heel goed paste bij zijn levenssituatie. Want die heeft niets van dat gekwetste, van dat nederige, van dat pijnlijke. Maar die heeft dat zelfverzekerde. Goede meester, wat moet ik doen om het allemaal voor elkaar te krijgen? En aan de ene kant kun je dan zeggen, ja, is de ene klacht of vraag dan beter dan de andere kant? Het lijkt wel een beetje dat die omstanders dat wel vinden. Die vinden eigenlijk die blinde bedelaar lastig en die rijke jonge man interessant. We lezen nergens dat als die rijke jonge man naar de Heere Jezus komt met zijn vraag, dat omstanders zeggen, nou, nu even niet hoor. Nee, want hij is geslaagd, hij is leidinggevend. Dus, nou, dat is wel iemand waar we eventjes een theologisch onderontje met de Heere Jezus mee kunnen hebben. En dan is het nog interessant ook, dan steken we er misschien nog wat van op. Maar als die blinde bedelaar om de Heere Jezus roept, dan zeggen de mensen dat hij stil moet zijn. Ja, ach, Jezus gaat nu onderweg naar Jeruzalem, die heeft voor jou geen tijd. Voor zo'n geslaagd iemand wel, maar voor jou niet. Nou, broeders en zusters, uit het evangelie weten we dat de Heere Jezus zo niet met onze vragen omgaat. Bij beide mensen houdt hij halt. Bij die rijke geslaagde man en bij die arme bedelaar. Jezus maakt daar geen onderscheid in. Hij staat stil. Hij onderbreekt zijn gang naar Jeruzalem, zijn weg naar het kruis om te sterven. Hij stopt en hij besteedt net zoveel aandacht aan die rijke jonge man als aan die blinde bedelaar. Eén mens die naar Jezus toe gaat om hem iets te vragen. En de Heere Jezus neemt zijn tijd. En dat is het eerste wat we ook uit dit Bijbelgedeelte mogen leren samen. Dat de ene vraag niet beter of slechter is dan de ander. En het ene leven voor de Heere Jezus ook niet meer of minder waard is dan het andere. En de ene levenssituatie ook niet interessanter is dan de andere. Maar dat de Heere Jezus Christus voor al onze levensvragen tijd heeft. En dat Hij wil luisteren. En dat Hij ons ook doorgrondt. En precies weet wat wij nodig hebben. Wat is dat iets moois om daaruit te leven met elkaar. Als broeders en zusters, als gemeente. Hè, dat we ook onder elkaar oog mogen hebben voor de verschillen van de vragen waar wij mee zitten. Jongeren hebben weer heel andere vragen aan de Heere God te stellen dan ouderen. Jongeren die misschien eerder met de vraag zullen zitten, ja, Heere God, bent u er wel? Bestaat u wel? Hoe kan ik nou merken dat u er bent in mijn leven? Wilt u zich aan mij bekendmaken? Ouderen die misschien terugkijkend op hun leven eerder de vraag stellen, Heere God, met alles wat er in mijn leven gebeurd is, de mooie, maar ook de moeilijke dingen, ook de schuld en de zonde, kom ik bij u. En u weet het allemaal. En wilt u daar uw weg mee gaan? Wilt u zegenen wat ik heb mogen doen, maar wilt u ook vergeven wat er mis is gegaan? Iemand die gezond en blakend in het leven staat en misschien verantwoordelijkheid heeft in werk of een leidinggevende positie in de samenleving, die zal vragen, Heer God, wilt u me richting geven? Wilt u me helpen om het goede te doen en te zoeken voor de mensen om me heen? Iemand die ziek is en lijdt onder pijn. En die zou misschien vragen, Heere God, ziet u mijn verlangen om hiervan verlost te worden? En wilt u ook mij helpen om het vol te houden? En als het kan, geef dat mijn lot zich mag verbeteren. Dat ik ook met mijn leven weer deel kan nemen in alles wat ik zo graag wil. Help mij om te aanvaarden wat niet anders wordt. We helpen ook te geloven dat u met uw macht en kracht in mijn leven komt om het goede te doen, soms op een wonderlijke manier. Voelt u hoe verschillend de vragen van ons leven kunnen zijn? En de Heer Jezus weet het. En dan die vraag van Jezus aan die blinde man. Ook weer treffend hoe groot het verschil is tussen wat de Heer Jezus vorige week zei tegen die rijke jongeman en wat hij nu tegen deze blinde bedelaar zegt. Tegen die jonge man had hij gezegd, je weet best wat je moet doen als je het eeuwige leven wil krijgen. Je moet gewoon de geboden doen. Nou, dat heb ik allemaal gedaan, had hij gezegd. Van jongs af aan. Ik heb altijd keurig in de geboden van God gelopen. Ik heb me aan alles gehouden. Dat is mooi, zegt Jezus, maar het is nog een klein dingetje. Ga heen, verkoop je bezit, deel het uit aan de armen. Kom dan terug en volg mij. Dat is een opdracht. Een soort tussenvraag van de Heere Jezus. Kom eerst eens los van je oude bestaan en kom dan terug en ga mij dan volgen. Loop dan met mij mee de weg naar Jeruzalem en ga kijken wat ik voor jou doe. En we weten dat die jonge man daar ontzettend veel moeite mee had. Hij bezat vele goederen. Hij was zeer rijk. Hij ging teleurgesteld en bedroefd heen. Was die vraag te groot? We weten niet hoe het verder is gegaan, dat beschrijft het evangelie niet. Maar het markeert wel dat de Heer Jezus bij die geslaagde jonge man wel iets totaal anders vraagt dan bij die blinde bedelaar. Wat wilt u dat ik voor u doe? Vraagt hij aan die blinde. Wat een vraag is dat? Wat wilt u dat ik voor u doe? Ik vind het zelfs een beetje een huiveringwekkende vraag. Dat je denkt, ja, mag je zo over de Heere God denken? Dat als je naar hem toe gaat en dat hij dan aan u en jou vraagt. Nou, wat wil jij nou dat ik voor jou en voor u doe? Wij denken toch vaak andersom, hè? Van ja, wij moeten eerst van alles voor God doen. Zoals die jonge man zijn bezit los moest laten. En ja, misschien is er in uw leven ook van alles waar je denkt, nou, daar moet ik eerst mee aan de slag. En dan kan God met zijn genade in mijn leven komen. Maar nou, daarvan is hier geen spoor. Wat wilt u nou dat ik voor u doe? Zegt de Heer Jezus tegen die blinde bedelaar. Het klinkt haast als iets wat te groot is. Indrukwekkend. 2 jaar geleden werd de Passion hier opgevoerd in Leeuwarden. En ja, dan worden natuurlijk allemaal liedjes uit het gewone liedjescircuit gebruikt om de boodschap van het evangelie ook bij de mensen te krijgen. En toen de Heere Jezus was opgestaan, helemaal aan het eind van de Passion, was een liedje gekozen van de Dijk. En dat heet, kan ik iets voor je doen? Dat is een prachtig liedje. Maar toen dacht ik wel, ja, is dat nou het evangelie dat Jezus opgestaan is en zegt, kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn in dit wrange seizoen met zijn kruipend venijn? Kan ik iets voor je doen? Misschien een lied, een gedicht dat je wanhoop benoemt en je last iets verlicht. Waar je droevig van wordt, maar toch huilend om lacht. Dat je dagen verkort, dat je nachten verzacht. En toch sluit het wel naadloos aan, dit gewone liedje, dit verlangen van mensen, bij wat de Heer Jezus in deze geschiedenis met die blinde bedelaar toch gewoon aanreikt. Kan ik iets voor je doen? Zo antwoordt de Heer Jezus heel persoonlijk op het verlangen van deze man. Precies wat deze man nodig heeft. En zijn antwoord is natuurlijk recht uit het hart. Heer, zorg dat ik weer kan zien. Ja, tuurlijk. Daar zit je, blind. Heer, zorg dat ik weer kan zien. En het antwoord volgt meteen. Jezus zei, zie weer, uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Prachtig antwoord van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus op zijn weg naar kruis en opstanding. Op zijn weg van lijden en sterven om onze zonde, om onze schuld. De reden van zijn komst in deze wereld. De reden van zijn komst ook in uw en jouw leven. Verlossing van schuld en zonde. Want anders lopen wij vast en is er geen eeuwig leven. Als de Heere Jezus niet komt en ons daarvan redt. Maar de Heer Jezus verbindt dat in zijn antwoord ook met het goede voor het leven van deze blinde man. Die dingen horen dus kennelijk wel bij elkaar. Zie weer, uw geloof heeft u gered. Wij maken nog wel eens onderscheid tussen wat we van God vragen voor de dingen van ons leven nu. Voor de zorgen van ons leven. Voor de problemen van ons leven. Voor het verlangen van ons leven. En wat God belooft voor zijn grote toekomst straks in de eeuwigheid. We hebben een leven nu en daar vragen we aan de Heer God dingen voor. En er is ook nog een leven straks na dit leven. En daar richten we ons ook op. Maar dat is een andere categorie. Uit in het evangelie bestaat dat niet. Dat grijpt in elkaar. Dat hoort bij elkaar. Dat zien we heel duidelijk bij het antwoord van Jezus. Zie weer. Word weer ziende, dat is voor je leven nu, maar dat staat in directe verbinding met dat je gered wordt. Dat je uit dit donkere bestaan geplaatst wordt op de weg naar de eeuwigheid. En dat je ziende mij kunt gaan volgen. Dat je ook kunt gaan zien wat ik voor jou ga doen in mijn lijden en sterven aan het kruis. Broeders en zusters, laten we dat ook niet te veel uit elkaar halen. Dat denken over wie God nu in ons leven kan en wil zijn en voor straks. Maar laten we zien dat dat allemaal met elkaar te maken heeft en in elkaar grijpt. Uw geloof heeft u gered. Nu al. Wat een woord van de Heere Jezus. Uw geloof, jouw verlangen naar mij, jouw belijdenis. Zoon van David, Jezus, de Heer redt. En jouw diepe verlangen om weer te mogen zien, wordt vervuld in het zicht dat je weer terugkrijgt, maar waarmee je ook mijn gang naar Jeruzalem mag gaan volgen. En dat doet deze man dus ook, want hij volgt Jezus op zijn weg. Dat is het effect. En dan even terug naar die rijke jongeman van vorige week. Dat is nou precies wat je mist bij die rijke jongeman. Dat hij Jezus toch niet ging volgen op zijn weg. Dat ergens in al zijn rijkdom en al zijn geslaagdheid in dit leven zijn ogen gesloten blijven voor wie Jezus werkelijk is. Hij komt niet verder dan dat goede meester. Maar deze man weet nu, die blinde, wat het is dat Jezus werkelijk Zoon van David en de Heer red is. Hij mag het gaan zien. Het heeft dus ook een diep geestelijke betekenis. Je moet altijd een beetje oppassen dat je de dingen van het evangelie niet al te veel vergeestelijkt. Hè? Alsof die genezing van die blinde alleen maar te maken heeft met zijn eeuwige heil. En ik zei net, dat hoort bij elkaar. Maar die kant zit er ook wel weer aan. Dat doordat hij gaat zien, ook dat hij zicht krijgt op het diepere van zijn leven. Als in dat lied Amazing Grace. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Eens was ik verloren, nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu zie ik het. En in de woorden van Johannes die we gelezen hebben, klinkt ook dat door. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. Die blinde man volgt Jezus. Met zijn geopende ogen ziet hij wat zijn Heer gaat doen. Voor ons, broeders en zusters, gasten, wij mogen delen in die ontferming van de Heere Jezus Christus over ons leven. Allemaal. Hoe uw leven, hoe jouw leven ook loopt. Waar je ook mee worstelt. Welke vragen er ook in je leven zijn. Heer Jezus wil daar de tijd voor nemen. Ga maar gewoon naar hem toe. En vraag maar gewoon wat je zo graag wilt. Duidelijkheid over wie hij is. Richting voor je leven. Hulp bij zorgen. En ga dan met hem mee. Loop met hem op door je bestaan. Betrek hem bij je leven van elke dag. Luister steeds opnieuw weer naar zijn woorden voor uw en jouw leven. In zijn woord, in wat hij je ingeeft, in je gebeden, in de ontmoetingen met elkaar. Krijg altijd weer zicht op wie hij werkelijk is. Dan ben ik ervan overtuigd dat je die ontferming en die bewogenheid van de Heere Jezus Christus ook voor je eigen leven mag ontvangen, ervaren. En dat je zicht krijgt op wie hij is, voor nu en tot in eeuwigheid. En dan mag je het ontdekken. U, Heere Jezus, u alleen heeft mij gered. Amen.